Ma Nishma. Een programma met een interview waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Ma Nishma. Dat wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? De presentatie is in handen van Jack van der Tang.
Shalom luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Ma Nishma. Vandaag een oude bekende voor mij in de studio, voor het eerst bij Radio Israël. Een ongelooflijk interessante verhalen heeft hij. Als hij gaat praten, blijft hij praten. En dan luistert hij ook ademloos. Een oude leraar van mij, en dat is Bram Krol. Ma Nishma, Bram.
Ja, uitstekend, dank je.
Nou, fijn dat je er bent. Mag ik Bram zeggen trouwens?
Jawel, jawel. Ja?
Want je bent, hoe heet het? Dat zei je eerder, niet de allerjongste. Nou, ik vind je een hele jonge kerel die hier zit hoor.
Dankjewel. Ja, zo voel ik me ook, hè?
Ja. Bram, je bent een predikant ook van de hervormde kerk, van de PKN.
Ja.
Maar hoe zou je jezelf eigenlijk willen voorstellen?
Meestal noem ik mezelf zendeling of missionaris. Omdat dat het overgrote deel van mijn werk is. Maar ik ben ook predikant. En ik ben ook schrijver. En je kunt een heleboel andere dingen invullen. Leraar.
Hoeveel uur besteed je per week aan waar je mee bezig bent? Hou je dat wel eens bij? Of is het...
Nee, maar goed, het zal gauw 60, 70 uur zijn. Ja. Als ik in Nederland ben. Hè, en de helft van de tijd zit ik in het buitenland. En dan is het helemaal de volle tijd.
De volle tijd, ja, nou, dat is zo. Ik heb les van je gehad op de Evangelische Theologische Academie. En toen gaf je volgens mij gemeentegroei.
Ja, iets wat erop lijkt. Ze hadden iets van gemeenteopbouw of zo.
Dat zou ook nog kunnen. Ik heb misschien nog de boeken hier staan daarvan. Ik las op Wikipedia, en ik heb nog even gekeken. En Wikipedia stond een beetje in een zin van... Nadat hij veel ging reizen, is het eigenlijk een beetje overgegaan met dat gemeentegroei. En ik kreeg een beetje de indruk dat het er verwijtend stond. Ik weet niet wie dat heeft opgeschreven.
Nou, daar zit een verwijt in hoor. Weet je, ons werk dat was in handen van AGP en die zouden daar dus veel ruimte voor maken. En dat is er nooit van gekomen. Dat is eigenlijk, hebben ze de stille dood laten sterven. Maar als God één deur opent, dan één deur sluit en opent hij een andere. Dus ik doe niks anders dan lesgeven op dat terrein in de derde wereld. Hè, soms met groepen van 1000 predikanten. Dus in die zin gaat het nog steeds door. En dan ben ik ook voortdurend bezig met gemeentegroei. Maar dus niet zozeer in Europa.
Wat zijn de onderwerpen die je bespreekt als je bijvoorbeeld in Afrika bent en je staat voor een hele groep voorgangers?
Oh, we hebben het erover. Wat zijn de kenmerken van een gezonde kerk? En in hoeverre kun je dat ook beïnvloeden? Kun je maatregelen nemen die dat bevorderen? Wat is gezonde prediking? Hoe zet je kringen op in je gemeente? Wat zijn de kenmerken van het evangelisatiewerk? Hoe vang je nieuwkomers op? Dat soort dingen.
Ja. En dat je merkt wel dat alles wat je dus wel daarvoor hebt gedaan met gemeentegroei, hoe je dat uitdrukt, dat je dat eigenlijk toepast in Afrika.
Ik ben er nog steeds mee bezig. Het is in feite niks anders.
En je bent heel actief. Welke landen ben je allemaal geweest? Want ik kan me herinneren dat je toen in Congo actief was.
Ja, ja. Nou, we werken met teams in een aantal landen. Congo, Ivoorkust, Nepal en India. En de eerste drie van die landen, die bezoek ik dan ook geregeld. 1 of 2 keer per jaar. Dan hebben we ook wat hulpverleningswerk waar ik bij betrokken ben in Somalië. Somaliland, het noorden van Somalië. En vanuit Ivoorkust werken we nu ook sinds kort een klein beetje in Liberia.
En hoe kom je aan die teams? Hoe werkt dat dan? Word je uitgenodigd?
Nou, dat is nou net de clue van ons werk. Weet je, ik ben begonnen met zendingswerk zonder het te beseffen. Ik gaf les over gemeentegroei aan een theologische faculteit in Kinshasa, in Congo. En ja, dan heb je de weekenden vrij en dan sprak je in een gemeente. En toen wilde ik ook nog wel eens naar een typisch animistisch gebied. die er niet zoveel meer zijn. En daar werd ik naartoe gebracht. En daar hebben we geëvangeliseerd. En er kwamen veel mensen tot geloof. En toen had ik iemand nodig om ze op te vangen. Ja, dan heb je eigenlijk al een kleine organisatie zonder je dat bewust te zijn.
Ja.
En dat heeft zich verder uitgebouwd.
Je hebt wel eens van die mensen die je tegenkomt, heel af en toe, en die zeggen dan dat ze werk doen bijvoorbeeld in Afrika of in India. En die hebben het dan over, en dat zijn vaak ook nog jonge mensen, die hebben het dan over duizenden kerken die ze gesticht hebben. Geloof jij daarin?
Nee. Ja, er zijn, kijk, ik kan dat natuurlijk niet zonder te controleren zeggen, maar ik hoor zoveel Indianen verhalen. maar ik heb ze inderdaad gesticht, ja. Ja. Ik kan je meenemen, kan je ze laten zien. Als je bereid bent om een paar weken door het oerwoud te zwerven en door de rimboe.
Nou, pas maar op, want ik denk dat mijn vrouw het niet leuk zou vinden dat ik zo lang meega, maar ik zou zomaar mee willen gaan.
Ja,
het lijkt me heel erg leuk.
Ik neem soms mensen mee, ja.
Ja, hoe, want in Congo, daar heb je ook nog wel eens wat vervelende dingen meegemaakt.
Ja, de man die de leiding gaf aan ons werk, eigenlijk een erfstuk, de vriend die me had uitgenodigd in Congo om daar les te geven, die zei, hier heb je dan wel een goede medewerker, zal ik ook nooit meer doen. Maar toen dacht ik, nou, dat zal wel goed zijn. Dat was een grote bedrieger. En op een gegeven moment heeft hij grote kapitaalgoederen gestolen. Een prachtig huis met een grote ruimte eromheen. Een nieuwe jeep, geluidsapparatuur, muziekinstrumenten, voorraden, boeken, noem maar op. En die wilde van mij af, want we waren een rechtszaak begonnen tegen hem. En het zag er naar uit dat hij dat moest verliezen. Toen heeft hij de politie gewaarschuwd dat ik geen zendeling was, maar dat ik in het land was om de regering omver te werpen. Wat natuurlijk flauwekul is, want je gaat het oerwoud toch niet in om de regering omver te werpen. En ik werd daar opeens, want we moesten bij dat gerechtsgebouw zijn vanwege die rechtszaak. Daar werd ik gearresteerd. We zaten daar buiten en opeens liepen er vier grote potige kerels om me heen. En er was er eentje die mij aanwees, die buiten de gezelschap stond. Niet herkenbaar als iemand van politie of wat dan ook. Gewoon in burgerkledij. En die sloegen me in elkaar en ik werd door het zand gesleept naar de ingang van het gebouw. En pas later hoorde ik wat de aanklacht was. Ik was dus een gevaar voor het land. En gelukkig met behulp van de ambassade ben ik een dag later vrijgekomen. Ze durfden me niet in de gevangenis op te sluiten. Want kijk, bij hun was het bijmotief. Hij geeft wel $25.000 om vrij te komen.
Ja.
Maar dan zou het bij de directeur van de gevangenis komen. En dat was nou weer niet de bedoeling. Dus toen had ik de tijd om Nederland te bellen. De ambassade te bereiken. En die hebben me toen enorm geholpen. Maar ik heb daar slechte herinneringen aan. Ook die hele ondervraging.
Wat was lichamelijk? Wat van opgelopen?
Nee, ja, je krijgt een paar flinke opdoffers. Tegen je hoofd en tegen mijn schouders. En je ligt op een gegeven moment gewoon op de grond. Maar nee, verder niks.
Uiteindelijk het huis terug?
Dus gelukkig ben ik toen weggegaan. En toen die nacht dat ik vertrok met Air France, werd het hotelletje overvallen waar ik geslapen had. Door de presidentiële garde. En die staan erom bekend dat ze mensen doodmartelen. Om mij te arresteren. Maar ik was er niet meer.
Wauw.
Dus toen begrepen we dat het heel gevaarlijk was. En toen ben ik een aantal jaren niet in Congo geweest.
En nu kom je weer volop?
Niet volop. Maar ik hoop er in februari weer naartoe te gaan. Zo eens in het jaar, zeker. Ja. Maar we hebben daar een heel sterk team dat al die jaren door is gegaan met het werk.
Als je nu, je draait al heel wat jaartjes mee. Je komt al heel wat jaartjes in Afrika. Als je nu zou kijken naar Afrika en je zou aan mij of aan de luisteraars uit kunnen leggen, wat vind jij het grote verschil tussen Afrika en Europa?
Nou, om te beginnen, de enorme vrijheid en de behoefte om te praten over geloofszaken. Want dat heb ik nu gemerkt, zowel in Somalië, waar ik dan veel kom, of ook wel kom, Congo en Ivoorkust ook. Je spreekt iemand op straat aan en binnen de kortste keren sta je te praten met 10 tot 20 mensen.
Maar even tussendoor, zo'n Somalië noem je dan. In mijn beleving is Somalië toch een heel erg is moslimland.
Een fanatiek moslimland. Echt het extreme.
En is het dan niet gevaarlijk om daar dan...
Nou, één keer begonnen mensen zomaar vanuit het niets tegen me te schelden. Vuile rotjood. Toen had ik het wel eventjes benauwd. Maar verder, ik trek daar rond met Somaliërs. En dat is natuurlijk een enorme bescherming. Dat je mensen uit het land om je heen hebt. En... Ja, dan heb ik ook totaal geen moeite. Je bent niet anders dan de anderen. Je eet hetzelfde, je drinkt hetzelfde. Je zit in dezelfde auto. Je slaapt in hetzelfde hotelletje. Dus daar had ik geen moeite mee.
Maar dan heb je hebt het over de openheid, het gemak om mee te praten. Maar is er niet nog meer of zo? Zijn er meer specifieke punten? Want je bent natuurlijk met gemeentegroei bezig. Dus je let wel op bepaalde zaken.
Je bedoelt Somalië of bedoel je andere?
Nee, gewoon in Afrika op zich.
Oh, in Afrika. Enorme behoefte van de predikanten en van iedereen die leiding geeft in de gemeente om wat nieuws te horen. De opleiding is vaak minimaal. De meesten hebben zelfs helemaal geen opleiding. Of wat wij zouden beschouwen als een lagere opleiding. En dan zie je ze daar met de pen en papier in aanslag. En bijna alles wat je zegt, dat is nieuw voor ze. En dat nemen ze met zoveel enthousiasme over. Ik kom ook aan de lopende band predikanten tegen die zeggen, ik heb een aantal van die principes toegepast. En moet je nou eens kijken wat er allemaal gebeurd is. Dat is eigenlijk een voortdurende bemoediging.
Merk je ook dat er ook zijn die gewoon eerlijk toegeven dat ze helemaal fout zaten nadat ze onderwijs hebben gehad?
Ja.
Dat is dus, daar zijn ze niet te beroerd voor, om het zo te zeggen.
Nee. Dat heb ik nooit geweten, zeggen ze dan bijvoorbeeld.
Ja.
Had ik dat maar eerder geweten.
Want je hebt natuurlijk toch wel hele rare sectarische zaken natuurlijk in dat Afrika. En natuurlijk ook de invloed vanuit Amerika, noem ik dan maar even, met de welvaartstheologie.
Ja, Amerika en Nigeria, hè?
Ja.
Nigeria heeft nog veel meer invloed in de landen van Afrika. Dus wat je nu merkt, is dat die invloeden van die welvaartstheologie... Die sijpelen door, maar die komen vanuit andere landen. En omdat Nigeria Engelstalig is, heb je daar minder last van in die Franstalige landen, waar ik dan met name werk. Maar daar zijn wel allerlei sectarische invloeden, met name Afrikaanse sectarische invloeden. Dan heb je weer een secte waarvan de leider zegt dat hij de Afrikaanse Jezus is, en dat je niet in de witte Jezus moet geloven. En dat soort dingen. Kijk, ik ben zelfs een keer bekogeld geweest terwijl ik in een kano zat. Door de grote brokken steen. Leuke vuile westeling. Door een of andere secte die dan anti-westers was.
Ja.
En die geloven dus dat zij hoger staan dan Jezus. Ja, dat soort dingen maak je wel mee, ja.
Dat is eigenlijk wel grappig. Nou, dat ze zegt, dan moet ik ineens denken, een van de eerste boekjes, misschien het eerste boekje wat ik van je heb gelezen, dat gaat over het gevaar van sectes.
Ja, dat is een van mijn eerste boeken inderdaad geweest. Dat was een secte met een rare leider die, ik weet niet wat allemaal uitspookte, vreselijke verhalen.
Ja. Dus dat herken je wel, dus het is wel heel breed. Maar ik heb jou op een gegeven moment, ik kreeg iets van diverse mensen, ik kwam op mijn bureau of stuurde het door. Heb je dat al van Bram Krol gelezen, wat hij op Facebook heeft geplaatst? Ben je actief op Facebook?
Jawel.
Ja.
Ik heb daar een weblog, zeg maar.
Ja. Ah, okay. En hoe vaak schrijf je daarop?
Nou, dat ligt er een beetje aan. Als ik nieuws heb, dat kan 2 keer in de week zijn. Dat kan eens een keertje 1 keer in de week zijn. Maar ook 4 keer.
Oh, maar toch wel elke week?
Jawel.
Maar je schijnt een paar keer een ongelooflijk goed artikel over Israël geschreven te hebben. En toen was ik verrast, en misschien mag dat helemaal niet, van... Bram Krol over Israël, dat vind ik leuk om te horen. En toen ging ik het lezen en toen dacht ik, nou, je bent echt betrokken bij Israël. Hoe komt dat zo?
Dat komt al eigenlijk vanuit de opvoeding. Mijn vader heeft in het verzet gezeten tegen de Duitse bezetter. En Israël, dat was heilig. Ja, je moet niet aan het volk van God komen. Later ontdekte een zus van me dat wij Joodse wortels hebben. De familienaam, de eerstgeboren in de familie, was dan Abraham. En ik ben Abraham.
En staat dat in je paspoort, Abraham?
Ja.
Ah, okay.
En bijvoorbeeld in de Verenigde Staten van Noord-Amerika zijn er 246 Abraham Krollen. Poolse Joden.
Okay.
Dus in die familie is blijkbaar die gewoonte nog altijd in stand gebleven.
En... Jij hebt een zoon ook?
Ja, maar die heet geen Abram. Want ik wist wel dat het een traditie was. Maar die hele Joodse achtergrond en de reden waarom het Abram was en geen Abraham en zo, dat was me ontgaan, dat wist ik niet. Dat heb ik pas later ontdekt.
En hoe ver gaat het terug ongeveer?
Dan ga je terug tot ongeveer 1200, 1100 misschien.
Maar het leuke is, want dat weet ik, omdat we het erover gehad hebben, de naam Kol heeft ook een betekenis, toch?
Jawel, dat betekent koning. Dus in het Joods, of in het Pools. Dus in de Poolse Bijbel lees je over Krol David.
Nou, ik vind het wel grappig. Ik had het nog nooit gehoord. Dus echt wel, toch wel heel bijzonder. Ja. Maar is dat de reden dat je dan... Want je zit wel heel erg veel in Afrika en in dat soort landen. Je bent met zending bezig.
Ja.
En dan verwacht ik niet zo snel iemand die dan ook zo betrokken is bij Israël.
Nou, dat ben ik dus wel. En dat is eigenlijk gekomen nog voordat ik wist dat wij een Joodse afstamming hebben. Eerst in Nepal kwam ik een stam tegen met het geloof in één God. En daar bleken ook nog wat oude Joodse, waarschijnlijk althans, invloeden te zijn. En daar heb ik zo over gesproken. Eigenlijk ging dat ook met een profetie gepaard, maar dat voert te ver. Maar dat heeft enorm veel deuren geopend voor het evangelie. In kringen waar je het niet zou verwachten. En toen was ik in Somalië, daar heb ik geholpen met het opzetten van hulpverleningswerk. En dat is het grootste nationale hulpverleningswerk in dat land geworden. En daar kwam ik in contact met de Jibers en de Tubal-stam. Echt mensen die in armoede leven, die ook vreselijk gediscrimineerd worden. En die zeiden dat ze Hebreeën zijn. En er is me tot twee keer toe dezelfde zin gezegd van mensen die niks met elkaar te maken hebben uit verschillende plaatsen. Ibrahim, want zo noemden ze me daar dan, moslimgewoonte. Wij hebben het verkeerde geloof en we wonen in het verkeerde land. Kun je ons helpen? En een ander die heeft een keer gezegd, en dat is levensgevaarlijk in Somalië. Ibrahim, geef ons de waarheid, geef ons de Bijbel.
Dat is wel, ja.
Nou, dat is wel heel direct, hè?
Heel direct, ja. En, wat is er gebeurd?
Dus ik hoop daar nog iets mee te doen.
Oh, dat heb je nog niet gedaan?
Man, ik wou dat ik het kon, maar die deur is niet geopend.
Ja. Maar je hebt nog, want we, als je dus, je hebt een website, bramkol.org, .com.
.com, ja.
.com. Daar heb je artikelen op staan en daar lees je ook heel veel over de stammen. Want je bent ook heel erg bezig met de stammentheorie.
Nou, niet met de theorie. Nee. Ik kwam in Ivoorkust. Dat is waar je waarschijnlijk heen wil.
Maar je weet heel veel. Dus, maar ga maar daarheen. Ik vind
nou ja, ja nee, oké, okay, maar dat is natuurlijk zo'n ontdekking geweest. Een van mijn medewerkers in Ivoorkust, die komt van de stam Dan. En dat vond ik wel leuk. Want ik ken ook een stam Dan vanuit de Bijbel. En ik zag daar totaal geen verband tussen. Maar het zijn maar drie letters. Dus dat kan, hè, bij toeval. Maar hij beweerde bij hoog en bij laag, wij stammen af van die stam Dan uit de Bijbel. En toen bleek er een predikant wat boekjes over te hebben geschreven. Die kwam met een aantal heel interessante feiten. Maar ik was niet overtuigd. En toen heb ik ontdekt, ook door een ontmoeting met een aantal leiders uit die stam, dat er allerlei elementen waren, bijvoorbeeld in de offertechniek, die je zo uit de boeken van Mozes kunt halen. Letterlijk. Leviticus 1. En toen dacht ik, ja, dit kan geen toeval meer zijn. Dit duidt op een hele oude historie, de moed van Israël komen. Toen ben ik dat historisch gaan natrekken. Wat ik kon vinden over oude Joodse rondzwervingen van stammen met Joodse opvattingen. En toen bleek dat deze stam verwant is aan de Falasha's uit Ethiopië, stam Dan. En gezworven heeft over Timbuktu, gesticht door de Tuaregs. En in die tijd waren zij een Joodse stam, althans een Joodse groep, bekeerlingen van de Berbers die in de eerste eeuw tot het Jodendom zijn overgegaan. En die wilden hun geloof beschermen toen de moslimtroepen binnentrokken en zijn naar zuidelijker gebied in Afrika getrokken. Nou, daar vonden zij dan onderdak, totdat daar een jihadistische koning kwam. En zo heb ik die hele tocht kunnen reconstrueren over Senegal, Guinea en tenslotte Ivoorkust. En ja, dat slaat daar ook in als een bom.
Hoe vind je dat soort boeken en dan en zo? Hoe kom je daar dan aan?
Nou, er staat heel veel op internet, maar dat staat niet systematisch, althans niet gesystematiseerd naar de vraag die jij hebt. Dus je vindt, hier is iets van een oud geschiedenisboek uit de islam over Afrika. En daar vind je iets over Benjamin van Tudela uit Spanje, die in de middeleeuwen iets geschreven heeft over Joodse stammen in Afrika. En rondzwervende Daniet, Eldad Hadani,
ja.
Eldad de Daniet, uit jaar 800 of zo. Die vanuit het huidige Ethiopië een wereldreis heeft gemaakt om te vertellen van wij zijn er ook nog. En wij zijn grote koninkrijken in Ethiopië en Soedan. En wij zijn Joods. En ja, zo nog het een en ander. Dus je vindt telkens wat elementen. Bijvoorbeeld de eerste president van Senegal. Die heeft bij een ontmoeting met de Israëlische president gezegd: ik heb ook Joodse wortels. Nou, dat is dan een van die mannen die achtergebleven is, een van die gezinnen die achtergebleven is toen de rest van de stam dan vertrok uit Senegal en tenslotte terechtkwam, na een lange zwerftocht, in Ivoorkust. Zo vind je telkens wat elementen. Hey, dat is interessant. En vaak zijn het geen directe bewijzen, maar het is een stortvloed aan aanwijzingen. Je kunt niet bewijzen dat iemand daar gelopen heeft, maar je vindt wel dezelfde schoenafdruk. Hier en daar en nog een stuk verder en op een gegeven ogenblik kun je iets traceren. En dan grenst het zeer aan het waarschijnlijke. Ja. Nou ben ik niet de enige die dat denkt, hè. Er zijn ook onderzoeken vanuit Amerika geweest door Joden over die stam dan. En die komen tot dezelfde conclusie. En hoewel ze vaak minder weten dan wat ik er intussen van weet. Maar toch, dan hebben ze voldoende redenen om dat aan te nemen. Ja.
Ik wil even met jou zo gaan kijken naar wat je allemaal hebt meegemaakt aan gewoontes. Eerst even muziek en dan gaan we daarna daarmee verder.
His name, the Son of God, let all proclaim Yeshua. Yeshua is his name, the bright morning star. He is the saint, Yeshua. We say, Yeshua is his name, the Son of God, let all proclaim. Yeshua, Yeshua is his name, the bright and morning star. He is the saint, and all who believe see his coming, and all who receive will enter. Who doubt will know his story, that he is the King of Kings, the King of Kings, yeah. Yeshua is his name, the Son of God, let all proclaim Yeshua. Yeshua is his name, the bright and morning star. Lord, you reign. Oh, Yeshua.
Jehovah is his name. He's the bright and morning star. Yes, you reign. And all who believe will see his coming. And all who receive will lift their hands. Those who doubt will know his story.
Wat, je hebt een artikel geschreven, dat heet Messiaanse beweging onder de Danieten in Ivoorkust.
Ja.
En dat vond ik wel heel apart, een Messiaanse beweging. Joodse afstamming, en dan heb je daar staan de Sabbat vieren ze bijvoorbeeld.
Ja.
En hoe gaat dat dan daar zo? Op welke manier?
Dat is 100 jaar geleden, was dat nog echt de Sabbat. Vrijdagavond, zonsondergang, was het moment dat je niet meer werkte. Totdat de zon weer onderging. Totdat de zon weer onderging de dag daarna. He, dus vrijdagavonds tot zaterdagavonds. En dat was van oudsher. Het was zelfs zo, toen hadden ze nog een koning, dat er door de soldaten op toegezien werd dat die Sabbat werd onderhouden. Maar dat is erg in verandering. Op het ogenblik speelt het nauwelijks een rol meer. Ook niet bij diegenen die nog heel erg sterk aan hun eigen traditie vasthouden. Maar ze weten het wel.
Maar ze doen het niet meer.
Maar ze doen het, ja, dat ligt eraan, er zijn dorpen waar het nog wel gebeurt, maar niet echt consequent meer.
Nee. Dan had je opstaan de huwelijkswetgeving.
Ja, bijvoorbeeld het zwagerhuwelijk, dat kennen ze. Zo zijn er elementen. En natuurlijk het huwelijk dat zeer in ere wordt gehouden. En het wordt verwacht dat jonge meisjes die samen een huwelijk vormen, dat die als maagd daaraan beginnen. Nou, daar wordt heel veel aandacht aan besteed.
Dat is toch ook wel weer wat anders dan wat je ziet in Afrika?
Wat je in veel gebieden ziet, ja, dat is zo. Ja.
Echt anders, ja. En het zware huwelijk had je en dan dat verhaal van vermeende huwelijksontrouw. Dat vond ik ook wel een bijzonder verhaal.
Dan moeten ze inderdaad ook een giftige drank drinken, die overigens wel anders is dan wat je in de Bijbel leest. Maar die dan moet bewijzen van als je dan niet ziek wordt, dat je dan de waarheid spreekt.
Ja, want je schrijft over een hoge priester die er dan is. Als ik denk aan een priester in Afrika, dan denk ik toch wel aan wat anders, maar in dit geval een hoge priester. Hoe moet ik me dat dan voorstellen?
Ja, ook dat is sterk aan het veranderen. Er schijnt vroeger, maar dat weet ik dus niet, want dat heb ik nooit meegemaakt, 1 hoge priester te zijn geweest en 1 koning. Wat je nu ziet is dat elke clan zo'n beetje zijn eigen clan heeft, clanhoofd of stamhoofd heeft. En dat er ook vaak in een bepaald gebied een hoge priester is. Die ziet er niet uit als een hoge priester, behalve dan als hij zijn officiële kledij aandoet. Dan zie je wit met blauwe strepen. Het lijkt op het Joodse gebedskleed. Maar dat kom je vaker tegen in West-Afrika. Dus daar mag je niet een exclusieve waarde aan toekennen. Wel is het zo dat in het verleden alleen de priester dat droeg. Toen later ook de stamhoofd en tegenwoordig is het voor veel mensen een bewijs van ik hoor echt bij de stam als je zo'n kleed hebt. Dus ook daarvan is de waarde gedevalueerd.
Goed, dat zie je met de tijd ook. Dat zie je tegenwoordig ook overal. Ja. Wat vroeger exclusief was. En dan heb je bij ernstige zonde moet de zondaar zich melden bij een van de stamhoofd of een van de hoge priesters.
Ja. En dan moet hij dus een offer brengen. Het offerdier moet hij meenemen. Hij moet de rechterhand op de kop van het dier leggen. Terwijl die zijn zonde beleidt. Dan wordt dat dier geslacht en het bloed wordt op de grond uitgestort. Daarna, ja, er vindt nog een libatie plaats, een wateruitgieting. En daarna spreekt de hoge priester de vergeving van de zonde uit.
Dat is toch wel iets heel apart.
Nou, dat is Leviticus 1.
Ja, dat gebeurt zo specifiek, dat is ongelooflijk.
En dat gebeurt in geen enkele andere stam, is mij verteld.
Want ja, ik vind dat wel heel bijzonder. En heb jij ook contacten verder met mensen in Israël hierover?
Ik heb contact daarover via met Michael Freund, die dan Joodse stammen uit de vreemde naar Israël haalt.
Ja.
Hij was er ook zeer in geïnteresseerd, maar dan is hij telkens weer zo druk, dan met Chinese Joden, dan met Joden uit het grensgebied van Burma, met India en zo. Het lijkt alsof hij er niet aan toe komt.
Okay.
Maar ik heb met een aantal Joden, leidinggevende Joden, er wel contact over gehad.
Ik vind het wel heel bijzonder. Ik vind hier staan, men gebruikt een koeienhoorn, geen ramshoorn, voor het samenroepen van het volk. En zijn dat zaken die jij allemaal hebt gezien? Vandaar dat je daarop komt. Dat is echt uit eigen ervaring.
Maar het gekke is, dan laten ze het zien en opeens herinneren ze zich dat ze volgens hun cultuur niet met de vreemdeling mogen spreken. En dan, het is altijd heel erg, ook een beetje occult, moet ik zeggen. Dus er zijn veel elementen die uit de Joodse oudheid komen, maar het is vermengd met, het is ondergesneeuwd door allerlei andere culturele dingen, zoals het dragen van maskers, het aanroepen van geesten en wat dan ook.
Oh, dat is ook volop toch wel.
Jawel, jawel. Maar als ik dan zeg van jullie geloven ten diepste in één God en die noem je Yahweh, hoe weet je dat? Dus dat toch ook. Er resoneert wel iets als ik dan teruggrijp op wat ik dan weet van hun oude cultuur.
Ja. Als jij daar dan onderwijs geeft, hoe wordt daar dan op gereageerd? Worden dan ook echt dingen anders gedaan? Luistert men ook naar je?
Ja, in die stam dan bedoel je?
Ja.
Nou, in die stam dan zijn wij de eersten die die Joodse afkomst, die Hebreeuwse afkomst van de stam gebruiken voor evangelisatiewerk. En dat gaat als volgt. Je komt naar het dorpshoofd toe en dan vraag je, mag ik u iets vertellen over de cultuur van uw stam? Nou, dat vinden ze prachtig, want hoewel die cultuur aan het verwateren is, hebben ze het gevoel dat ze toch wel heel bijzonder zijn. En als er dan een buitenlander interesse in heeft, nou, dat vinden ze helemaal geweldig. Nou, dan komen er een stel mensen omheen staan en dan zeg ik na afloop van, ja, maar jullie zijn het allerbelangrijkste kwijt. Jullie zijn jullie God kwijt. Je kent de naam wel, maar je weet niet meer wie die is. Wie wil zijn God leren kennen? Nou, dan zie je dus dat de mensen daarop reageren. Er was zelfs een dorp, een groot dorp. Daar hadden ze gezworen, er komt hier geen christen binnen. Want ze waren bang voor christelijke invloeden. En ja, binnenkomen om zich daar te vestigen natuurlijk. Ja, je kunt er natuurlijk altijd doorheen komen. En ja, maar dat wisten wij niet. Maar ze waren wel geïnteresseerd om iets te horen over hun cultuur. Hadden we gezegd, mogen we iets over het geloof, christelijke geloof vertellen? Was het zonder meer nee geweest. Ik merkte alleen maar dat er een bepaalde kilte heerste. Ja, nu is er een kerk en er zijn een paar nazorgbijbelgroepen. De eerste die tot geloof kwam, was het dorpshoofd.
Die is het belangrijkste ook vaak.
En die zet de trend. Ja.
Ja, want je hebt dan staan en gelooft in een verlosser. Nou, dat is natuurlijk een geweldige binnenkomer.
Ja.
En dan die de naam heeft A.
A. Ja,
dat waar, vind ik zo apart.
Waar dat van komt, weet ik niet. Hij heet A. En dan zeg ik A, dat is Jezus.
Ja.
Ja, dat ze zelf niet weten wie het is. Hij moet nog komen.
Zie je ook Israëlische symbolen, Joodse symbolen? Een Davidster of nee. een menorah of een kandelaar?
Nee.
Of
nee. Nee.
Dat zijn allemaal dingen die je niet ziet daar zo.
Nee.
Dus het is wel apart, ja. Het zou best wel mooi mogen zijn, maar ik vind het wel, wel heel bijzonder. En zo heb jij eigenlijk wel heel veel meegemaakt, volgens mij, in dat hele werk wat je doet. We hebben het over Daan. Is daar nog iets over te vertellen? Dat je zegt van, nou, dat vind ik toch wel heel heel interessant om dat te delen.
Het was bij die stand dan dat ik opnieuw geconfronteerd werd met het ontbreken van nazorg. Kijk, er kwamen in het begin mensen tot geloof en dan zeg je van, nou, er is hier een kerk of er is in het volgende dorp een kerk en daar kun je naartoe. En die kerk die zei dan van, nou, je bent hier zondagochtends welkom of wanneer ze ook maar een samenkomst hadden, vaak op zaterdag overigens. En dat was het dan. En dan kwamen die mensen daar. Ze konden geen enkel liedje meezingen. En ze begrepen niks van wat er gezegd werd. En, want ze zijn zo vreselijk onderontwikkeld. En dan bleven ze weer weg. En we hadden daar een samenkomst. Een vreselijke samenkomst. Eerst viel het geluid uit. Toen viel de hele elektriciteit uit. Dus dat ene lampje wat er was, dat was ook nog weer weg. Ik heb daar schreeuwend dat dorp proberen te overstemmen. En ja, gevraagd.
Want je spreekt dan in het Frans?
In het Frans,
en ze verstaan je dus?
Nou, nee hoor, dat verstaan ze niet. Dat wordt dan weer vertaald in hun taal. In het Yakuba heet dat.
Okay.
En, maar goed, wie wilde tot geloof komen? Ik zag nog ineens of mensen reageerden. Maar er waren een behoorlijk aantal die reageerden. En ik denk, ja, hoe moet het dan met die mensen? Er was ook geen kerk in dat dorp. Het was heel ver weg, de dichtstbijzijnde kerk. En er loopt een jongen langs me. Lange jongen. Sportieve figuur. Ja, dat zie je dan zo half in het licht van een zaklamp. En God die zegt tegen mij, dat is jouw eerste nazorgwerker. We hadden geen materialen en niks, hè. Jongen die bleek analfabeet te zijn. Maar hij wilde het wel doen. Dus hij had een vriend en die kon wel goed lezen en schrijven. En met z'n tweeën zijn ze begonnen. Hij heeft al die bijbelteksten uit zijn hoofd geleerd. Ja, nu leert hij ook lezen. Of nu kan hij een beetje lezen. En hij was een geweldige nazorger en een geweldige evangelist. Sami. Nou, daar is mee begonnen. En toen hebben we een boek vertaald. En we hebben...
Wat moet ik me voorstellen... Bij nazorg daar dan, ter plekke. Wat doen ze dan, nazorg?
Moet je je voorstellen, een stam waar bijna niemand kan lezen en schrijven. Ja, de jongeren. Maar als het boven de 30 is, nou, dan kom je zelden iemand tegen die kan lezen en schrijven. Maar dan komen ze in een groepje in zo'n dorp samen. En er worden een aantal vragen gesteld. Die gaan over de Bijbel, over het geloof, over het behoud... En over het gebed en noem maar op. En dan moeten ze die vragen beantwoorden en dan worden die bijbelteksten erbij gelezen. En als ze niet zelf kunnen lezen, is er iemand anders die dat voorleest en nog eens iemand die het voorleest. Eerst in het Frans en dan wordt dan weer vertaald in het Yakuba. En dan begrijpen ze dat eindelijk, wordt die vraag nog eens vertaald in het Yakuba. En dan gaan ze dan over praten. Maar dat is zo'n belevenis in zo'n dorp, dat het hele dorp, dat praat er nog een week over na.
Ja.
Dus door die nazorggroepen hebben we talloze mensen tot geloof zien komen. Omdat zo'n heel dorp zich ermee ging bemoeien. En ja, nu hebben we een heel aantal nazorgwerkers. En er doen 4000 mensen in die kringen nou mee. Maar dat aantal dat gaat nog behoorlijk toenemen.
En doe je nou ook wat bijvoorbeeld even nou specifiek over Dan? Want ik kan me voorstellen dat je dat niet bij anderen doet. Maar dat je hun ook aanspreekt op een Joodse wortels mogelijk.
Nou ja, dat is dus de eerste benadering, het evangelisatiewerk. En we hebben een brochure in het Frans. Maar dat is dan voor degenen die goed kunnen lezen en schrijven. Met fotootjes en zo erbij over hun cultuur. En over het hele reistraject dat ze hebben meegemaakt. En dat is zeer overtuigend. Dus dat degenen die goed kunnen lezen en schrijven, die willen dat allemaal hebben. Want ja, dat is voor hen een document van hoe belangrijk ze wel zijn. Ja.
Hoe kom je, dat zijn allemaal zaken die gedrukt worden. Wordt dat in Afrika gedaan? Ben jij verantwoordelijk voor fondswerving ook? Of
hoe die fondswerving, daar moet ik inderdaad hard aan werken. En dat boekje, dat is in Afrika gedrukt. En ook het nazorgboekje, dat eerst in Congo gedrukt werd. Dat is ook in Ivoorkust in een nieuwe editie, in een herziene editie verschenen. En... Maar dat had ik eerst laten drukken, eerst in Congo en toen in Nepal. Dat is natuurlijk veel goedkoper, maar dan zie ik je weer met dat vervoer door de lucht heen en dat maakt het toch weer duur. En alle trubbels om het door de douane heen te krijgen. Dus ja. nu doen we dat allemaal in het land zelf.
Okay. Heb je een stichting nog of zo dan?
Ja, ja.
Hoe heet die stichting dan?
Stichting Facilite. Maar facilite zegt niks. Hè. Dat betekent gewoon, het is de gebiedende wijze in het Latijn, maak mogelijk.
En daar kunnen mensen geld naartoe overmaken voor het werk in Afrika?
Ja, in Afrika en Nepal, dus ons werk in het algemeen.
Ja, want nou heb je het over deze groep en je gaat binnenkort weer op reis?
Maar dat wordt dan naar Nepal.
Oké, nu ga je naar Nepal.
Ja, ja.
En wat ga je daar dan precies, is er van alles voorbereid?
Ja, we hebben daar een team, dus die bereiden dat wel voor. Nepal wordt moeilijk, want ze nemen steeds meer maatregelen tegen de kerk. Je mag niet meer praten over je geloof. Dan kan je gearresteerd worden en in de gevangenis komen 5 jaar. En vooral als buitenlander ben je verdacht. En nu hebben ze een nieuwe wet dat je niet meer mag rondreizen in Nepal. Dan moet je een gids in de arm nemen en betalen. En dat is dan meteen de verklikker naar de overheid toe.
Oh, en hoe ga jij dat dan doen?
Weet ik niet. Die wet die zou 1 januari worden, van kracht worden. Maar die hebben ze naar voren gehaald. Maar niemand weet er het fijne van. Dus ik neem aan dat ik een oplossing zal vinden.
Dat is wel heel spannend.
Dus opeens wordt het spannend.
En hoe komt dat?
Gezellig vakantieland. Maar dat is India natuurlijk. India met Modi. Die willen heel India bekeren tot het hindoeïsme. Desnoods met grof geweld. Er is ook 1 partij die dat zegt. De keuze wordt dood of hindoe. En we willen geen christenen hier en geen moslims.
Terwijl er heel veel christelijke gemeenten zijn.
Jawel, nou heel veel is een beetje overdreven.
Ja, ik ben er een keer geweest.
En jawel, alles bij elkaar natuurlijk wel, maar het is 3-4% van de bevolking. En dan zit het nog in bepaalde gebieden met name geconcentreerd. Het noordoosten, Nagaland, Mizoram of het zuidwesten, Kerala. En daar heb je de grootste concentraties van christenen.
Daar ben je ook actief of zit je echt bij Nepal?
Nee, wij zitten juist in de gebieden waar weinig christenen zijn. Vanuit Nepal doen we wat werk in Bihar. Dat wel genoemd wordt het graf der zendelingen.
Oh, dus dat is een opbeurende naam.
Precies, hè? Precies.
Uitdagend.
Maar daar hebben we dus wel een heel aantal gemeenten mogen stichten.
Want hoe kom je daar dan terecht?
Ja, vanuit Nepal. Maar hoe komen we daar terecht? Ik kwam in contact met een predikant op een predikantenconferentie. Van een minderheidsstam, de Santali. En daar was ik wel in geïnteresseerd. Daar hadden we al wat contacten mee met die stam. En toen vertelde hij dat hij ook onder die stam in Bihar werkt. En toen zijn we wat gaan samenwerken. En Uttar Pradesh, ja, ik werkte samen met een predikant in Kathmandu. De hoofdstad, en die had ook een samenkomst in het Hindi, want er waren Hindi-werkers uit India die kwamen in Kathmandu werken. Want daar heb je geen arbeidswetgeving en daar maken ze dan werkweken van 80 uur. Dat mag in India niet meer, in de tapijtindustrie. En daar zijn er veel tot geloof gekomen, dus daar heeft hij ook een kleine gemeente gesticht. En een van die mensen is als zendeling weer teruggestuurd naar zijn dorp. En die heeft daar tamelijk veel mensen tot geloof zien komen. Er zijn daar 2 gemeenten.
Hoeveel mensen wonen daar over het algemeen, ongeveer? Daar, in die buurt, weet je dat of niet?
In Uttar Pradesh?
Ja.
Nou, in de deelstaat Uttar Pradesh, dat zijn 201 miljoen.
Ja. Oké. Okay. Ik dacht, je gaat 200.000 zeggen.
Nee,
maar 201
miljoen.
Ja.
Dat is ongelooflijk. Als je met een vliegtuig over dat gebied vliegt, dan vraag je af of er nog een mogelijkheid is om dat normaal te lopen zonder dat je tegen iemand opstoot. Want het is zo vol.
En hoe komen ze? Ja, er zit een grond om te verbouwen, om eten te verbouwen.
Onvoldoende, maar omdat je 2 tot 3 oogsten, rijstoogsten per jaar, bijna 2 in ieder geval, van je landje kunt halen, lukt het wel, ja.
Ja.
Maar dan heb je een minimaal bestaan.
En hoeveel gemeenten zijn daar nu gesticht ongeveer?
Nee, wij hebben daar in totaal, via die predikant die dan onze teamleider voor India is, hebben we pas 3 gemeenten tot stand zien komen en een stuk of 15 groepen,
ja,
die nog te klein zijn om als gemeente te functioneren.
Als je daar spreekt, spreek je dan ook over Israël bijvoorbeeld in het onderwijs? Is dat ook een facet?
Nee, dat wil zeggen in Afrika wel. Want onze werkers zijn daar allemaal op de een of andere manier zo bij betrokken. In Nepal is dat nog nieuw. Behalve als ik dan bij de oostelijke stammen kom. Daar is een verzamelnaam voor de Kirati. En de Kirati zeggen dat ze van oudsher in 1 God geloven. En ik meen daarin oude christelijke invloeden te ontdekken. Nog uit de Nestoriaanse tijd, zo 800 tot 1000 jaar. En oude Joodse invloeden. En daar praat ik er wel over. Want dat geeft hen ook een gevoel van wij zijn belangrijk. Het zijn nogal moet ik zeggen, aan de kant geschoven stammen. Want het zijn de laatste stammen die zich verzet hebben tegen het Nepalese leger. Pas in 1780 of zo werden zij door het Nepalese leger overwonnen, maar enorm gediscrimineerd, want zij vormden een groot gevaar.
Want is het gevaarlijk om soms over Israël te spreken?
Nee.
Niet?
Nee, niet in Nepal.
Want het op zich is India en de premier is heel erg pro-Israël.
Ja. Nee, dus in Nepal, het hindoeïsme is niet zo anti... Nee. Dat zou in Somalië wel het geval zijn. He, dus die twee stammen die ik daar ken en waar ik ooit nog iets hoop te betekenen. Ja, daar kun je niet openlijk iets zeggen wat ook maar nadelig voor de islam zou kunnen zijn. Of ten voordele van Israël. Ja.
Je bent in heel wat landen geweest. Ik wil toch nog even terug naar Congo. Want dat vind ik toch wel dat is een heel groot land. Hoeveel mensen wonen daar?
Ja, er zijn geen volkstellingen gehouden, maar het zal iets van 80 miljoen zijn. 80, misschien, 90, misschien 90.
Het is ook een land wat gekoloniseerd is door België, waar heel veel gruwelijkheden plaats hebben gevonden.
Ja.
Is het daar voor jou als een blanke toch wel gevaarlijk als je zonder mensen om je heen zou lopen op zich of niet?
Nee,
is er nog veel haat?
Nee. Is, nee
dat
nee.
niet?
De Afrikaan is heel vergevingsgezind. Het is werkelijk buitengewoon. En omdat men bijna geen blanken ziet. In de binnenlanden, er komt nooit een blanke. Jij bent de eerste, normaal gesproken, als je in een dorp komt. Dan vinden ze dat wel zo interessant.
Ja.
Dus dat, nee, dat is geen enkel punt. Er is geen koloniale haat. Men is zich er wel van bewust dat de Belgen mensen handen hebben afgehakt en hebben vermoord. Als ze niet gratis kwamen werken en dat soort dingen. En bij de pygmeeën waar we dan ook komen, ja, dan zijn wij een soort messias. Ja, dat zeggen we natuurlijk niet, maar in hun beleving. Want ze worden zo enorm gekleineerd en ook als slaaf gehouden door de Bantoes, dat als je daar binnenkomt en je bent hun vriend, nou, dan dragen ze je op de handen.
Ja. Die Bantoes, kom je daar veel trouwens?
Nou ja, de Bantoes, dat is eigenlijk de meerderheid van de inwoners van Congo. He, dus de negroïde mensen in de zuidelijke gebieden, zuiden van wat de Soedan heet, die heet de Bantu. En
die worden dus eigenlijk daar onderdrukt?
Nee, de Bantoes die onderdrukken de pygmeeën.
De pygmeeën.
Ja.
De ene onderdrukt de ander, ja.
Ja.
En de pygmeeën ben je ook geweest?
Ja, dat was heel bijzonder. We hadden een grote predikantenconferentie in Kinshasa. 1450 predikanten, moet je je voorstellen. En ik zou daarna naar de Kasai. En er waren onlusten. En ik.
En de Kasai was, even?
De Kasai is in zeg maar het midwesten van Congo. En,
ja, voor de luisteraars, ik heb in ieder geval een kaartje hier voor me. Dat heeft u niet, maar het zou eigenlijk wel interessant zijn om dat te hebben.
Ja, natuurlijk. Maar goed, er zit bijvoorbeeld Boujimaï in. En dat wordt wel genoemd de wereldhoofdstad van de diamant. Om een idee te geven. Maar goed, ik zou naar de Kasai en daar waren onlusten, dus er was geen verkeer meer mogelijk. Wat moeten we nu? En ik had gehoord van een grote opwekking onder de pygmeeën. Waar geen zendingsgenootschap bij te pas gekomen was, waar honderden duizenden tot geloof waren gekomen. En ik liet daar iets van horen van, tegen een klein groepje mensen waar ik mee stond te praten. En toen zei er één, ik ben zendeling of evangelist onder de pygmeeën.
Welk jaar praten we nu over ongeveer?
Nou, dan heb je het over 2004.
Dat is nog niet zo lang geleden.
Nee. Ik zeg, nou ja, als jij ons naar de pygmeeën de weg kunt wijzen, dan wil ik graag eens zien wat daar gaande is. Nou, en zo is dat dan gekomen, anders kom je er niet. Je kan niet zomaar het oerwoud inlopen. Je kunt die paadjes nog ineens vinden, zo klein zijn ze. Ja, en in dit geval moesten we ook nog kilometers door een moeras waden. Nou, als je dan de weg niet kent, dan verdwaal je. He, er moeten echt mensen zijn die weten waar ze naartoe moeten. En dan loop je tot je knieën in het water.
Dat is wel heel... En dan kom je daar. Het is wel heel avontuurlijk. Ja, ja, ik kan wel boeken geschreven.
Had ik intussen zwerende benen. Eerste wapenfeit. Ik heb het eerste toilet sinds de mensengeschiedenis bestaat van de pygmeeën ingewijd. Ja, het hele dorp stond om een doorzichtig bamboegebouwtje heen. Op een heel klein heuveltje gebouwd. Ja, als er veel regen valt, dan stijgt het water nogal. Dus dat moet er bovenuit steken natuurlijk. En de naam van het dorp was, dan moet je niet lachen, Ikakama.
Ja.
Nou ja, ik zat daar niet gemakkelijk, maar ik kreeg een applaus te horen. En wilde mijn broek weer optillen. En gleed over dat gladde heuveltje. Zo naar buiten te binnen tussen het publiek in mijn blote gat. Ik schaamde me dood, maar geen enkele pygmee schaamt zich. Dus dat was weer een pleister op de wonden. Nou ja, dat soort dingetjes. Maar ze horen het evangelie voor het eerst. We gingen naar een dorp waar iemand familie had. Maar onderweg kwamen we door een ander pygmeeëndorp. Die hadden de weg afgesloten, het paadje. Wat krijgen we nou? Ja, zeiden ze, is dat die boodschap die je hebt, is die alleen voor die anderen? Nee, dat is ook voor jullie. Nou, we laten je erdoor als je dan dat vertelt. Moet je je voorstellen in Nederland. Hè?
Hoe groot zijn die dorpjes dan?
Nou, misschien 200, 300 man. Kleine dorpjes. Want ze leven heel veel van de jacht. Hoewel ze tegenwoordig ook wel wat landbouwgewassen opkweken. Maar ze leven van de jacht en van wat ze dan in het oerwoud vinden. Er zijn ook allerlei vruchten die als je ze kookt een beetje op aardappelpuree lijken. En dat eten ze dan ook. Hè. En honing eten ze erg veel.
Ben je niet vaak aan de race op Zollands geweest met al dat eten daar?
Niet bij de pygmeeën, nee. Wonderlijk genoeg niet.
Nee. Maar jij had het over dat er een opwekking was. Daarom ging je erheen. Maar ja. Hoe is dat ontstaan? Wat heb jij gezien? Wat heb je ervaren?
Dat is onder de Bantoes begonnen. Onder de pygmeeën is ook wel iets gaande, maar dat is een ander verhaal. We hadden al vrij veel mensen tot geloof zien komen in een gebied dat later bleek, toen ik daar een boek over las, het laatste animistische gebied van Congo te zijn, overwegend animistisch. He, zeg maar de traditionele religie. Dus we hadden al veel mensen tot geloof zien komen. Maar toen kwamen we in de plaats Bulungu. Dat is de oude hoofdstad van de oude provincie Bandundu. Een stad van 80.000 inwoners. Maar moeilijk te bereiken over zandwegen en zwaar geërodeerd. Ja. Dus het was een moeilijke tocht geweest. En het heeft nog een dag langer geduurd, want de jeep die ging stuk. We hebben geslapen op zo'n Afrikaans stoeltje en je kon niet op de grond vallen, wat overigens steeds gebeurde. Dan werd je door de zandvlooien besprongen en die kunnen behoorlijk hard bijten. Nou ja, tenslotte komen we aan in een jeep, nou ja, waar geen raampje open kon, want het ding was zo oud. Dus het was zo heet in die jeep, dat toen we naar buiten stapten, en dan was het 33 graden Celsius, we rilden van de kou. Moet je je voorstellen. Ja. En er staan daar een paar mensen, tientallen mensen op ons te wachten. En dat blijken geen christenen te zijn, maar gewoon pure heidenen. En die waren zo geïnteresseerd. En er waren twee vrouwen en die waren knettergek, zeg maar. Jij bent gekomen om hier de duivel uit te drijven. Want we zijn hier allemaal bezeten. En jij bent door God gestuurd. En ik wilde nog zeggen, ja, ik ben Jezus niet. En toen schoot me te binnen, hier gaat iets gebeuren. Dit is niet zomaar. De dag daarna begon de conferentie, predikantenconferentie. En dat liep goed. En 's middags hadden we gezegd, dan gaan we een conferentie houden voor alle gemeenteleden. Een soort opwekkingsconferentie. En we zaten in een oud gebouwtje van kerkgebouw van de Baptisten. En ik wist, er gaat iets gebeuren. Dus een uur voor tijd zeg ik tegen de medewerkers, we gaan er naartoe. Nee, veel te we gaan er naartoe. En we komen aan en we zien daar rijen mensen van uit drie richtingen komen, met stoelen op hun hoofd. En die wilden allemaal luisteren. Dat kerkgebouw zat al lang barstens vol. Dus we hebben een plekje onder de bomen gezocht, een paar tafels gepakt en daar een podium van gemaakt. Duizenden mensen luisterden. En ik heb gepreekt, het werd vertaald. En ik vroeg aan de mensen, als jullie die boodschap hebben begrepen, wie van jullie wil dan Christus volgen? Nou, ik zag duizenden vingers de lucht in gaan. Ik dacht, ze hebben het niet begrepen. Toen is het nog eens in een korte preek samengevat, direct in hun eigen taal. Want je kunt in het Lingala, kun je dan ook wel, dat verstaan ze dan wel. Maar zij spreken dan weer het Kikongo. Dus direct in het Kikongo, in het eigen dialect, door een predikant die met ons meereisde. En ik wist dat hij een goede boodschap had, een duidelijke, heldere boodschap. En hij vraagt opnieuw, wie wil er tot geloof komen? Nog veel meer vingers! En ze wilden dat ook. Duizenden kwamen tot geloof op één dag. En de dag daarna weer, en de dag daarna weer. De laatste dag kregen we het vervallen stadion van de autoriteiten. En al die autoriteiten, de provinciale bestuurder, het hoofd van de rechters, van de politie, van de generaal van het leger, die zaten vooraan. Wie wilde tot geloof komen? En allemaal op de knieën.
Ongelooflijk. Ja.
En hardop hun zonde belijden. Ik dacht, dat moet hoeven anderen niet te weten. Een beetje stil. Nee, ze gingen door. Ze konden niet meer stoppen.
Het is wel echt een heel bijzonder verhaal. Ik zit naar de tijd te kijken.
Ja.
En de tijd loopt nu voorbij. Maar het lijkt me goed dat we gewoon nog een uur aan vastknopen. En dat je wat verder gaat. Want je hebt nog heel veel te vertellen. Ook over het artikel wat je hebt geschreven over Israël, Iran en het gevaar. Ja. Dus we gaan nu afsluiten. Ik wil je nog één ding zeggen, dat ik onder de indruk ben dat je al die namen zo goed weet. En ik hoor allemaal van die vreemde namen over die taal en die plaats en die stam. En je weet het allemaal. Maar ik zit te genieten. Dank je wel.
U hebt geluisterd naar Manishma. Een programma met een interview waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Presentatie Jack van der Tang. Wilt u het programma nog eens naluisteren? Dan kan dat. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje radio op uitzending gemist.